Zo, ja, dat is een tijdje geleden dat ik hier was. En ik ga niet alle dingen vertellen die gebeurd zijn de afgelopen tijd. Want daar zou de zangeres zonder naam uit Leiden zou er een heel lied over kunnen maken. Maar anderhalf jaar geleden was ik aan het fietsen met mijn vrouw en ik reed een stoepje af. En dat moet je niet doen. En daar lag ik. En toen bleek ongeveer een dag of vier later dat mijn heup gebroken was. Het ziekenhuis hebben ze daar het een en ander aan gedaan, maar... Ik zeg altijd maar zo, je moet op tijd je ziekenfondspremie betalen, anders dan... Maar dat meen ik niet serieus wat ik nu zeg. En daarna kreeg mijn vrouw nog allerlei andere kwalen. 11 juli heeft ze een herseninfarct gehad. En ja, dat is behoorlijk aangrijpend geweest voor ons als gezin. Tenminste, mijn vrouw en ik samen. Zij zou er graag bij geweest zijn. Ze groet u ook hartelijk, maar de drukte van een dienst kan ze op dit moment niet aan. We volgen ook onze eigen kerkdiensten in Amersfoort... via de livestream. En dat is dan fijn dat die techniek wat dan er gaat ons kan helpen. Ja, zo gaat dat dus. Wat moet ik nog meer zeggen? In dat alles weten we ons gesterkt door de Heer. En je gaat ook een hele nieuwe fase in je leven in. Ik ben inmiddels 76. U zag dat ik niet zo soepel meer liep als de vorige keer. En het zal volgende keer nog wel minder soepel zijn. En toch ben ik blij dat ik hier nu minder mag zijn. Ik wil ook iets met u delen. En dat, ik heb een hele tas bij me, een tas met allerlei attributen. Nee, zo valt het mee. Zijn er nog kinderen in de zaal? Nee, ja, alleen kinderen van de Heer. Ja, daar zitten, kijk eens even. Ho, niet wegbukken. En daar vooraan ook nog, kijk eens aan. Goed, ik heb vorige keer misschien wel verteld dat mijn zus, die had toen ze 18 was, heeft ze heel bewust belijdenis gedaan. En door allerlei omstandigheden heeft het geloof vaarwel gezegd. En 2 jaar geleden op mijn verjaardag had ze eigenlijk het mooiste cadeau wat ze kon geven. En, op mijn leeftijd word je ook gauw emotioneel. Het mooiste wat je kan geven is dat een aanraking van de Heer gehad. Alles wat in het verleden was gebeurd, had ze achter zich gelaten. En ze is een blijmoedig christen. En ik kreeg een cadeautje van haar. Ik zal u dat laten zien. En je mag zelf zeggen van we leven in een tijd van cadeautjes. Of dat je het mooi vindt of niet. Wat denken jullie van zo'n zwart hart? Kan je er blij mee zijn of niet? En dan kan je allerlei manieren gaan proberen om dat te gaan veranderen. Je kan die beker stuk gooien, dan heb je niks meer met het hart te maken. Dat heeft ze ook een tijd gedaan. Eigenlijk alles van God, zodra ik maar het woordje... Ik hoor het woord van Jezus, kon ik niet eens uitspreken. Dan sloeg ze al dicht. En dit heb ik van haar gekregen. En het is een heel bijzonder ding. Want hoe ga je dit nu veranderen? Je kan de kleurplaat nemen, je kan viltstiften nemen. Je kan van alles op de buitenkant plakken. En heel veel mensen denken, ook als je christen wordt... dat er dan allerlei dingen aan de buitenkant geplakt moet worden. Je moet dit, je moet dat, je moet dat. Maar christen zijn gebeurt op een hele andere manier. En nu ga ik iets heel gevaarlijks doen. Ik heb nu al een microfoon gesloopt. En met het gevaar dat ik nu een boze... Nee, het zijn allemaal lieve mensen hier. Ik heb namelijk wat meegenomen. In de Bijbel staat dat Jezus is gekomen als levend water. Ik wil dus niet zeggen dat de Heer Jezus hierin zit... Maar je moet eens gaan kijken wat er gebeurt als je deze gaat vullen met warm water. Dan moet ik hem heel voorzichtig neerzetten. Ik zal hem netjes achter me gaan neerzetten, dan kan die thermosfles niet meer omvallen. En je ziet dat van binnenuit... En dat is het doel van ons christenen. Niet dat we allerlei regeltjes aan de buitenkant gaan plakken, maar dat we ons van binnenuit laten veranderen door het levende woord. En daarom wil ik een gedeelte uit de Bijbel gaan lezen. Ik heb het uitgeprint en dan even alles goed neerleggen. Dit is voor Dirk na afloop van de dienst. Waar zit je, Dirk? Voor jou dadelijk, hè? Niet vergeten. Dat vergeet Dirk niet. Nou, het lijkt hier wel Fred Kaps, het goocheltoernooi. En ik ga twee Bijbelgedeelten met u lezen. Het eerste gedeelte, dat lezen we uit Romeinen 12. Romeinen 12 vanaf vers 14. En dan daarna lezen we een psalm waarvan sommige mensen bij voorbaat kromme tenen krijgen. Hoe kan zoiets in de Bijbel staan, zullen ze zeggen. Ja, het staat er gelukkig wel. En we hopen ook daar dieper op in te kunnen gaan. Er staat in Romeinen 12 vers 14... En dat zegt iemand die ervaringsdeskundig is, dat was namelijk Paulus, die van alles heeft meegemaakt in zijn leven. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet, wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft, wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet in op eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het van u afhangt en in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal het vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En vervolgens lees ik uit Psalm 58, uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar staat bij voor de koorleider, op de wijs van verdelg niet, van David, een stil gebed. Machtige, spreekt u werkelijk recht? Beoordeelt u de mensen eerlijk? In uw hart bedrijft u onrecht en overal op aarde geeft u vrij spel aan het geweld van uw harten. Van de moederschoot af zijn zij van God vervreemd. Vanaf hun geboorte dwalen al die leugenaars. Giftig zijn ze als bijtende adders. Doof als een slang die zijn oren sluit. Die niet luistert naar de stem van zijn bezweerders. Hoe bedreven zij ook hun spreuken zeggen. God, sla hun de tanden uit de mond. Verbrijzel de kaken van die leeuwenheer dat ze verdwijnen als water dat wegvloeit. Als pijlen die op een boog afbreken. Als een slang die kruipend oplost in het slijm. Als een misgeboorte die nooit de zon ziet. Als een doorntak die in de storm verdwaalt, nog voor hij de pot kan verhitten. Verheugd is de rechtvaardig als hij de vergelding ziet. In het bloed van de wetteloze wast hij zijn voeten. Dan zegt men, de rechtvaardige wordt beloond. Er is een God die recht doet op aarde. En als uitgangspunt voor de overdenking heb ik gekozen Romeinen 12 vers 21. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik heb heel veel regelmaat in mijn leven nodig. Ik ben een beetje, hoe noemen we dat? En als je niet heel systematisch te werk gaat, dan vergeet je allerlei dingen. En om regelmatig in de Bijbel te lezen, heb ik een hulpmiddel. Ik weet niet wie van jullie het kent. Leidraden. Zeer aanbevelenswaardig. Het bestaat al, ik geloof, 50 jaar. En iedere keer behandelen ze een stukje uit de Bijbel. En op die manier ga je de hele Bijbel door in een paar jaar tijd. En dan beginnen ze weer opnieuw. En dan zie je weer dat de Bijbel nieuwe, ja, jouw nieuwe inzichten geeft. Dat is het machtige van. Toen ik pas tot geloof was gekomen, toen was ik heel erg bang. Dadelijk heb ik de Bijbel uit. Wat moet ik dan nog gaan leren? Nou, iedere keer ontdek je weer nieuwe dingen in de Bijbel. En ja, die leidraden die hebben mij dus die psalm gegeven. En ik heb het gelezen en stond bij, er zal weinig gepreekt zijn in de kerken over deze psalm. Wie heeft er al een keer een preek gehoord over psalm 58? Van slaas de tand uit de mond en. Nee. vind het een hele mooie psalm, eerlijk gezegd. Maar daar kom ik dadelijk wel op terug. Ja. Neem geen wraak. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En wie van jullie zit er op een gemeenschappelijke app? Zo'n app. 1, 2. Wie niet? Goed. Nou, het bijzondere van zo'n app is dat je een hele groep in één keer kan bereiken. Het vervelende is, vaak gaan allerlei mensen reageren. Dus heeft iemand wat gezegd en dan wordt erop gereageerd. En 6 regels verder gaan ze weer waar dat... Nou, het is heel verwarrend vaak. En wij kregen 2 weken geleden kregen we een app. En ook zo'n gemeenschappelijke app. En daar stond op, wij hebben vannacht bezoek gehad. Nou, in de Sinterklaastijd is dat nooit zo slecht als je bezoek krijgt. En een van de dochters van die persoon, die was ook heel erg blij, want die had de schoen mogen zetten en die had vol verwachting uitgekeken naar wat de goede Sint zou gaan brengen. Maar in plaats van de goede Sint waren er andere mensen bezig geweest en die hadden alles van elektronica uit het huis meegenomen. De telefoons, wat heb je allemaal aan elektronica, computers, alles in één keer weg, opgeruimd, staat netjes. En dat is natuurlijk heel verontrustend als ze 's nachts in je huis zijn bezig geweest. En dan reageert op een bepaald moment een van de mensen. We zullen voor je bidden dat je een goede nacht krijgt samen met je kinderen en je vrouw. En goed, dat is gedaan. En dan reageert er weer iemand anders op. En dan reageert er weer iemand anders op. En op een bepaald moment reageert diegene die dat appje gestuurd had van... We geloven dat God goed is. Wij geloven dat dit ook mee zal werken ten goede. En als jullie toch bidden, bid dan ook voor diegenen die het gedaan hebben. Dat ze de Heer gaan leren kennen. Wat een gedachte. Laat je niet overwinnen door het kwaad. Nou, als je huis is leeggehaald, dan krijg je de neiging om te zeggen, nou, Psalm 58 is heel erg mooi. Giftig zijn ze als bijtende alles. Goed, enzovoort, enzovoort. Hebben het gelezen met elkaar. En dat dan diegene zegt van... Ik zou ze graag met die persoon in contact komen. Om ze het evangelie uit te leggen. Bijzonder, hè? Dat we een boodschap hebben die boven materie uitgaat. Een boodschap die veel, veel dieper gaat. Dan hebben, hebben, hebben. En dat je oog hebt voor degene die je kwaad hebben gedaan. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Bij die psalm wil ik een paar dingen zeggen. En ik heb een drietal gedachten. En die gedachten die bestaan uit de goddeloze. Daar wil ik wat over zeggen. Dat zijn de van God vervreemden. De goddeloze. Het tweede, dat is wraak. En de derde, dat zijn de rechtvaardigen. En het wonder is dat wij mogen weten dat wij door het bloed van de Heer Jezus gereinigd zijn. Dat we voor God gerechtvaardigd worden en gerechtvaardigd zijn. En dat de opdracht aan ons is om te leren leven vanuit die rechtvaardigmaking. Ik ben rechtvaardig verklaard, maar nu moet ik ook nog het leven gaan leren leiden door de Heilige Geest. En zoals we zien, uit onszelf kunnen we die zwarte beker, dat zwarte hart, dat is veranderd in een gekleurd hart. En ze mogen weten dat als we ons openstellen voor de liefde van God, dat we dan niet op wraak uit zijn, maar dat we dan mogen weten dat God door ons heen wil werken. Vrienden van ons die hebben een zomerhuisje ergens op een groot terrein. En die eigenaar die heeft het huis opengesteld. 2 huisjes beschikbaar gesteld voor vluchtelingen uit de Oekraïne. En het wonder was dat die vrienden van ons direct een klik hadden met een stel van deze mensen. Ze waren ook christen. En zij brachten in praktijk wat we gelezen hebben. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En een van dat gezin, een gezin wat uit verschillende kinderen bestond, was een meisje van 20 jaar. En die zei, hehehe, eindelijk. Nee, die had maar één verlangen. Teruggaan naar Oekraïne. Teruggaan naar Kiev. Waar vannacht heel veel sneeuw is gevallen. Om daar het evangelie te brengen. Om te vertellen dat de rijkdom niet is in hebben. Niet in macht, maar dat de rijkdom is vergevingsgezind zijn. En de juiste houding vinden ten opzichte van degene die je vervolgen. En dat is moeilijk. En nogmaals, niemand kan dat in eigen kracht. Als we nog even naar die psalm kijken, dan zien we ook dat die psalm, er zijn verschillende mogelijkheden. Er staat bij, het is een psalm van David. En wat mij ook trof, het is een stil gebed. Een stil gebed. Hij is die op een toren gaan staan en hard geroepen van, luister eens eventjes mensen. Hij heeft het gebed in stilte tot God gezonden. En het is opgeschreven. En nu mogen we de dingen van leren. En die psalm die kan je in drie delen verdelen. Vers 2 tot 6 geven de toestand van de goddeloze. Ja. En die goddeloze, die leven voor zichzelf. Die kennen maar drie personen. Ik, mijn eigen en mezelf. Halen. De van Gods vervreemde. En als je van Gods vervreemd bent, dan is de grote vraag, waar haal jij je normen vandaan? Kijk maar om je heen, dan gaan we niet doen om op de mensen neer te kijken. Maar waar halen wij onze normen vandaan? Wat is echt belangrijk voor ons? En jullie weten dat voordat ik voorganger werd, was ik schoolmeester. En dan loop je op het plein en dan komt er een jongetje naar je toe. En die zegt, mees, dat was ik dan, wat is dit? Niemand weet het. Ongeveer een meter. Hij kon zeggen ongeveer, want wat is een meter? Nou, we weten pas wat een meter is als je dat afspreekt met elkaar. Als je een norm aanlegt. De meter is het 40 miljoenste deel van de omtrek van de aarde. En dat, nou goed, zo kan je dat helemaal, dat is helemaal goed vastgelegd. In Frankrijk ligt er ook een meter. En die meter die wordt heel goed bewaakt, want die is van de platina. En aan de hand van die meter moet alles geëikt worden. En vroeger stond ook op weegschalen geëikt. En als je een meter had in de winkel, dan moest die geëikt zijn. Controleer, waar haal je norm vandaan? Nou, het voldoet aan de normen. En waar halen wij als gelovigen vandaan? Als christenen onze normen vandaan? Niet om aan anderen op te leggen, maar om te leven zoals God het bedoeld heeft. Er is maar één weg. En dat is dat we in Gods ontwijfelbare woord gaan kijken. En dat we niet om wetten van, ik moet. Nee, ik ben een kind van God, door genade ben ik behouden. En als kind van God wil ik waardig gaan leven, dat God blij met me kan zijn. Dat is heel wat anders dan, ik moet. Als we verder gaan kijken, dan zien we vers 7 tot 10, een gebed om wraak. Daar wil ik straks een heleboel over gaan zeggen. En dan het volgende stukje, dat is het uitzicht van de rechtvaardige. En die psalm die begint met machtige. Spreekt u werkelijk recht? Beoordeelt u de mensen eerlijk? Nou, als we om ons heen kijken, de machtige hier op aarde. Hoeveel onrecht zien we om ons heen niet gebeuren? Hoeveel dingen gebeuren er? En hoeveel gebeden hebben we naar ons idee, worden niet verhoord. Heer, doe er toch wat aan. En dan zegt God tegen mij en tegen jou en tegen u, wat doe jij eraan? Wat doe jij eraan als er onrecht gepleegd wordt? Wat in je vermogen ligt? Wat kan je doen? Wat mag je dan? Ja, wat moet je dan doen? En die mensen die worden aangesproken, die in die psalm de machtigen genoemd worden, in andere vertaling staat goden, dan moeten we weten dat in Israël zijn de goden de priesters, de rechters aangesteld door God. En ze moeten handelen volgens de normen van God. En we zien iedere keer dat die mensen afdwalen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ook wij gelovigen dwalen zo gauw van de weg af. Zo heel snel gebeurt dat. En dan zie je dat er een corrupte rechtspraak is. Dat er in een land als Qatar een wereldkampioenschap gehouden wordt van voetballen. En dat er maar één doel is. Het maakt niet uit hoe het gebouwd zijn die stadions. Als wij maar wereldkampioen worden. Dat bindt ons als Nederlanders samen. Wereldkampioen worden. En dat het over lijken gaat. Elke grasspriet daar. Die roept. Waar is het recht? Waar is het recht? En dan is er een meneer, en ik ga geen oordeel over die meneer spreken, maar die zegt, het valt allemaal wel heel erg mee. Uiteindelijk hebben we 3000 jaar ook onrecht gepleegd. Wie zijn wij dat we een oordeel mogen vellen? Nee, dat oordeel dat is aan God toe. Maar ik denk wel dat we mogen weten van, wat doen we? Hoe stellen we ons op? En die corrupte rechtspraak in Israël in de tijd, die maakte heel het leven stuk. En ook in ons land, waar dingen gebeuren, waar het is van belangenpolitiek, ik wil het belang hebben en dan moet ik maar mijn mond dicht houden. En dan vinden we het heerlijk, als het tenminste heerlijk, het was natuurlijk niet heerlijk, maar als dan iemand die we heel erg hoog hadden staan, ik bedoel Matthijs, als je die ziet vallen. En dan krijg ik de neiging om te zeggen, wie zonder zonde is, mag de eerste steen werpen. Goddeloos zijn. Ook christenen kunnen goddeloos zich gedragen. Vervreemd van God. Alleen maar met het eigen wereldje bezig. Terwijl we een woord voor de wereld hebben. Terwijl we getuigen mogen zijn. Niet alleen door woorden, maar ook door daden. Dat we geen woorden spreken. Aan de ene kant vroom, ik heb het wel eens vaker gezegd. Toen begrepen de mensen nog wat ik zei. Aan de ene kant vroom en aan de andere kant dreesman. Maar dat bestaat ook al niet meer. En dan zie je, het gaat zo gauw. Een roddeltje. Moet je horen zeg. Ho, 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 ho. Dat wil je niet weten. Wat is dan je antwoord? Daar heb je gelijk in. Hou je mond dicht. Ik hoef het niet te weten. Hoeveel kapotte gemaakt wordt in kerken, in gemeentes, in landen, doordat men dingen vertelt op een suggestieve manier. Het kan ook zelfs waar zijn. Ik heb al de moeite als we hebben over grenzeloos, dat grens grensoverschrijdend gedrag. En afgelopen vakantie heb ik menigmaal de grens overschreden. Ik was namelijk in Dinxperlo. En als je aan de ene kant staat, dan sta je in Duitsland. En als je aan de andere kant staat, dan sta je in Nederland. Grens overschrijden. Wat is de grens? Waar ligt de grens? Wat 20 jaar geleden niet bespreekbaar was, is nu wel bespreekbaar. Wat 20 jaar geleden wel bespreekbaar was, is nu niet meer bespreekbaar. Die grenzen die verschuiven en de normen verschuiven. En wij als christenen moeten niet een oordeel erover geven, maar we moeten zeggen, mensen, waar haal je dat vandaan? Je moet in gesprek gaan met mensen. En op het moment dat de mensen God hebben losgelaten. En wij hebben als Nederland hebben heel bewust de christelijke vernis van ons laten afbladderen. En we hebben God vaarwel gezegd. En we dragen er nu de gevolgen van. Over allerlei ethische kwesties. Ik vind. En ik denk dat we met mensen die wat anders vinden niet veroordelend moeten gaan, maar we moeten met ze in gesprek gaan. En wat onze opdracht is, dat we de liefde van de Heer uitstralen, dat we een heiland hebben die bij tollenaars kwam. Dat doe je toch zeker niet? Die bij vrouwen van, als je een beetje fatsoen hebt, dan loop je hard door. En de Heer Jezus stelde zich kwetsbaar op en hij ging met ze in gesprek. En als die overspelige vrouw bij Jezus gebracht wordt, dan zegt hij, al leuk wat je gedaan hebt. Maar dan zegt hij wel tegen de mensen, die zonder zonde is, mag de eerste steen gooien. En tegen die vrouw zegt hij, ga heen en zondig niet meer. dat is wat wij als gelovigen mogen uitstralen. Dat we onze waarden en normen niet uit de lucht plukken. Maar dat we onze waarden, ja misschien ook wel uit de lucht, vanuit de hemel, hemelse normen, dat we die in ieder geval bereid zijn om die te bestuderen. We gaan nog eens even kijken naar die psalm. Een gebed om wraak. Dat gebed om wraak, als we dat lezen, dan zien we God slaan de tanden uit de mond. Sommige mensen hebben nu al iemand in hun gedachten. Verbrijzel de kaken van die leeuwen, Heer, dat ze verdwijnen als water dat wegvloeit, als pijlen die op de boog afbreken, als een slak die kruipend oplost in slijm, als een misgeboorte die nooit de zon ziet, als een doornentak die in de storm verwaait nog voor die de pot kan verhitten. En wat is nou het bijzondere? Kan je dat als gelovige zeggen? Mag je dat als gelovige zeggen? Moet je dat gaan rondbazuinen? We moeten... Het is een stil gebed van David geweest. En wat zo belangrijk is, er zijn mensen hier in deze zaal die hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. In hun jeugd, in hun huwelijk, met hun kinderen, verschrikkelijke dingen. En dan komen ze bij een hulpverlener en die zegt, je moet het een plekje gaan geven. Ja, mijn grote vraag was altijd, hoe doe je dat en waar is dat plekje? En toen vertelde me iemand, die had een hele goede raad, die zei, je moet je gewoon zo je vinger op je hoofd leggen en dan moet je zo, dat is het plekje. Nou, is het opgelost. Lieve mensen, dat is de grootste onzin die ooit in deze kerk verkondigd is. Wat zegt David? Die gaat het een plekje geven. Hem is onrecht aangedaan. En het kan zijn dat het gebeurd is door koning Saul. Het kan zijn gebeurd toen een van zijn zonen zo nodig in opstand moest komen. Het kan allerlei verhalen kunnen vertellen. Maar hij gaat ermee naar God. En nou is het moeilijke, als je iets aangedaan is, het daar ook te laten. En dat is een worsteling. Sommige mensen, mijn zus heeft het meegemaakt, één gebed was voldoende om alles wat in het verleden met haar gebeurd was, om dat achter te laten. Als een nieuwe schepping kon ze het leven weer aan. En kon ze het leven gaan staan als een getuige van God. En er zijn ook mensen die gaan een proces in samen met God. Een proces, Heer God, ik breng het bij u. U was erbij toen het gebeurde. Nee God, u heeft het niet verhinderd. Maar u wil, en dan komt het machtig mooie wat je weet. Dat je weet dat je een God hebt die erbij was. En die bij jou wil zijn. En bij jou wil blijven. En die God, dat is de God van de wraak. En dan moeten we goed kijken wat wraak is. Wraak komt alleen aan God toe. De enige die wraak mag nemen is God. Mij komt de wraak toe. Maar dan moeten we wel weten, wat is wraak eigenlijk? Ik heb een definitie van wraak opgeschreven. Wraak is herstel van geschonden recht. En als mensen gaan wraak nemen, dan is er een einde aan. Ik herinner me, dat is, ja, ik zal zeggen, nou weet ik gelijk op wat voor niveau dat je functioneert. Oké, dan mag u van me denken. Ik kon als kind en nog steeds lachen om die films van, zoals we dat vroeger noemden, De Dikke en de Dunne. Later heet dat Stan Laurel en Oliver Hardy, hoe spreek ik het uit? En dan zie je op een gegeven ogenblik, in de kersttijd, hebben ze een vrachtwagen vol met kerstbomen en ze gaan bij iemand aanbellen en die man wil niks van kerstbomen weten. Die smijt de deur dicht. Kent u die film? Ah, zo mooi joh. Ik geniet er weer van als ik het vertel. Kan je nagaan als ik hem zie toen ik hem zag. Die man smijt de deur dicht, maar er blijft een takje van de kerstboom blijft tussen de deur zitten. Nou, wat doe je dan? Dan bel je nog een keer. Voordat die man open doet, heeft hij grote schaar gepakt en knip een stuk van die kerstboom af. Nou ja, dat vraagt om wraak. Het eind van het verhaal is dat het huis van die man helemaal verwoest is. En die wagen met kerstbomen is totelos. En dat is mijn grote vraag. Was het probleem opgelost? Als we wraak nemen, lossen we dan het probleem op? Hij heeft dat gedaan, dan doe ik dat. Hij heeft mijn banden door leeg laten lopen, dan prik ik zijn banden lek. Worden mijn banden daardoor heel? Recht zetten, geschonden recht herstellen. En God zal dat doen. En dan is de grote vraag van de rechtvaardige. We hebben het wraak gehad, we hebben het over rechtvaardige gaan we nu hebben. En de rechtvaardige, dat is iemand die vanuit zijn relatie met God wil leven. Vanuit zijn geloof wil leven. En dat is heel erg moeilijk. Want de Heer Jezus zegt zelf dat je in de wereld leidt je verdrukking. De mensen lachen om je. En als ik zie om me heen hoe dat het christendom, de christelijke vernis in Nederland afbladdert. Als je mensen die veel meer nog geleerd hebben dan ik heb weinig geleerd. Als ze gevraagd worden in een quiz. Waar werd de Heer Jezus geboren? In Jeruzalem. En waar stierf hij? In Bethlehem. Dat denk ik, lieve mensen. Ik heb zelf mijn onderwijsdiploma. Deelden ze daar uit namelijk. Dat heb ik daar gehaald. Kregen we op een openbare kweekschool was dat. Ze weten dat die kweekschool. En die stond in Rotterdam bekend als een rood nest. Maar verplicht was de elementaire kennis van de Bijbel te kennen. En we moesten dat ook echt als vak moesten we dat doen. We moesten er een verhaal over schrijven. God en de mens, dat boek waar het Bijbelverhaal op een eenvoudige manier verteld worden. Nou, dat is allemaal weggegleden. En zodra er een quiz is, dan is het enige wat ze kunnen zeggen, ja, het gaat over de Bijbel. En dan hebben ze twee namen die ze goed kennen. En dat is God Jezus. En ze weten niet wat ze zeggen. Want als ze Jezus zeggen, wat zeggen ze dan eigenlijk? Wat is Jezus? Wat is de naam van Jezus? Wat betekent dat? God redt. God redt. Dus als iemand iedere keer een verhaal vertelt en die zegt, ja, ja. Ik heb het een keer gedaan met iemand. Je hebt gelijk. Ja, je zegt steeds dat je gelijk hebt. Wat bedoel je nou? Nou, u zegt iedere keer Jezus. En dat betekent God redt. En nou, dan kan je het evangelie gaan uitleggen. Als je dat op een, ja, hoe moet ik dat zeggen? Johannes 16, vers 33 zegt Jezus ook in een andere vertaling. Die gaan we nu zien. Dit heb ik tot u gesproken. Ja, daar komt hij. In de NBG-vertaling, daar ben ik veel meer mee thuis. Dit heb ik tot u gesproken, omdat gij vrede in mij hebt. In de wereld leidt gij verdrukking, maar ik heb de wereld overwonnen. En je kan je vullen met van alles. Maar vrede krijg je niet. Die vrede, dat is iets wat God apart houdt. Voor mensen die zeggen, Heer, wil u mij vullen? En ik heb het al vaker gezegd, waarschijnlijk al, zeg ik het voor de zoveelste keer. Blaise Pascal, een natuurkundige en een theoloog en een filosoof, die zei, God heeft de mens geschapen met een leeg plekje. En de enige die het kan vullen, is God zelf. En mensen zijn op zoek naar geluk. Oh, als je dat doet, dan word je gelukkig. Als je. Vrede. En Paulus, die regelmatig in de gevangenis zat, die zegt, laat je niet overwinnen door het kwade. Hij kende de vrede van God. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. En dat is het mooiste wat we kunnen bezitten. En er kunnen geen 1000 elektronische spelletjes tegenop. Er kunnen geen telefoontjes tegenop, je kan het zo gek niet opnoemen. De mensen gaan zich weer helemaal vol gooien met van alles en nog wat. En ik heb helemaal niks tegen cadeautjes. En tegen eten. Maar ik herinner mij, in Rotterdam was er een pastoor. En die pastoor die ging kerst vieren. En die had een beetje, Ja, die reageerde op een vleeselijke manier, mag ik wel zeggen. Het is hem ook niet in dank afgenomen, want de mensen gingen vol verwachting naar de kerk. Lekker het kindje wiegen ook. Prima allemaal. Maar ze wilden niet zien waar dat kindje voor in de wereld gekomen was. Om de zonde van de mensen te dragen. Om de weg naar God vrij te maken. Om die belemmering die er was, om die weg te nemen. Nee, ze wilden hun religieuze gevoelens laten kietelen door een heerlijk, oh zo fijn kerstdienst. En ik heb niks tegen kerstdiensten, begrijp me goed. Als de boodschap maar verkondigd wordt. En hij heeft op het hele speciale manier de boodschap verkondigd. Hij zegt, het enige wat de mensen van kerst belangrijk vinden, dat is het eten. En hij ging achter in de kerk zitten. Of ze misschien ook wel volgen voorin. Ik ben er niet bij geweest. Ik heb van de overlevering. En hij ging zitten eten. En bij iedere hap zei hij, vreten op aarde. Vreten op aarde. Vreten op aarde. Het heeft hem een schorsing opgeleverd. En toch denk ik dat we erover na mogen. Mag je niet gaan lekker eten met kerst? Natuurlijk wel. Maar laat het door het eten niet vergeten dat hij niet is gekomen om ons veel eten te geven, maar onze geestelijke honger, om die te vervullen. Om die geestelijke honger, om vrede te geven. Vrede op aarde. En het heeft niks met oorlog te maken. Dat heeft te maken met een hartsgesteldheid. En de engelen, die hebben ook toen bij de herders verschenen, hebben ze gezegd, vrede op aarde in de mensen en welbehagen. Voor de mensen die zich eraan over willen geven. En als jij op een gegeven ogenblik je overgeeft aan allerlei dingen, behalve dat je zegt, ik wil Jezus volgen, dan zal je die vrede nooit ontvangen. En Jezus zegt, wat er ook gebeurt. En dat meisje van 20 ging terug naar Kiev. Om daar te vertellen. Vrede heeft God voor jou. En de vraag is, heb wij verlangen naar de gezindheid van Christus? En als ik nu kijk naar die beker, dan zie ik dat die beker een klein beetje veranderd is. En als ik mijn vinger erin douw, van gloeiend heet, is die lauw geworden. En is er maar één ding wat we kunnen doen. En dat is zeggen van, en dat je zegt, bij vernieuwing wil ik me laten vullen. Van een lauwe christen misschien. Van iemand die helemaal niks met het evangelie te maken wil hebben. Naar iemand die zegt van ja, van binnenuit wil ik gaan leren leven. Van binnenuit wil ik me laten veranderen. En God is genadig. En die zegt, ik wacht erop. Dat je totaal overgeeft. En dat je zegt, mijn vrede wil ik je geven. En die vrede, die mogen we uitdragen. Uitdragen in deze wereld. En ik kwam een heel mooi plaatje tegen. En dat plaatje dat heb ik hier. En daar staat de zegen op. En ik wil Ko niet in de weg staan. Maar die zegen, dat kunnen we misschien wel zien. Daar staat de Heere zegenen. En hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Vrede. Een vrede die de wereld niet kan geven. Een vrede die alleen maar beschikbaar is voor mensen die zeggen, ja, mijn hart stel ik open voor Jezus. En met dat veranderde hart mogen we in de wereld gaan staan. En mogen we zeggen, ja Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer. En misschien is dat niet bekend hier in deze gemeente. Zullen we met elkaar dan gaan zingen? Is dat goed?